Alvorens met de chronologie van het relaas te beginnen, had ik u graag nog een filosofische vraag willen stellen. U eindigt uw boek met een reflectie, met bezinning, en u grijpt daar naar de teksten van Paul Ricoeur. Mm-hmm. Het thema van de medemens, de naaste, het begrip Adam, wat eigenlijk de mens, zowel individu als collectiviteit, betekent. U hebt het over de korte weg van mens tot mens naar de naaste, de lange weg via instituties, via organisatie, wat dat dan de medemens is. Zeer interessant. Maar ook in het begin van het boek maakt u melding van Paul Ricoeur. In 1968 hebt u zijn boek Politiek en Geloof in handen. Op het ogenblik dat u dan voorzitter van de CVP-jongeren bent. U bent dan zeker geconfronteerd met de vraag hoe een politieke generatie kan doorstoten naar het centrum van de macht zonder ontrouw te worden aan zijn eigen gedachtegoed. Nu, Paul Ricoeur grijpt daar naar begrippen die hij vindt bij Max Weber, de ethiek van de overtuiging en de ethiek van de verantwoordelijkheid. Eigenlijk, hoe, zonder uw overtuiging geweld aan te doen, stoot een politieke generatie door naar het centrum van de macht?
Iedere generatie is dus geconfronteerd met dat fundamentele onderscheid dat Max Weber maakt. De ethiek van de overtuiging, vertegenwoordigd door culturele instellingen, door de kerken, ook door drukkingsgroepen in de goede betekenis van het woord. En wij als CVP-jongeren bijvoorbeeld hebben vele jaren de ethiek van de overtuiging uitgeoefend in onze partij. Wij hebben manifesten gelanceerd, onder meer over de staatshervorming, het fameuze manifest Autonomie, ook over de gemeenschapsschool, ook over, dat was toen ons ideaal, de vorming van een progressief politiek front. Dat waren uitingen van de ethiek van de overtuiging. De andere ethiek, die van de verantwoordelijkheid, is de ethiek van diegenen die in een bepaalde functie zijn verkozen. Het zij in het parlement, het zij zelfs, voor velen onder ons van de CVP-jongeren, zijn ook minister geworden. En dus, dat is de grote vraag voor iedere generatie. Of zij, ook als ze op het moment dat zij verantwoordelijkheid draagt, in belangrijke functies, of zij openstaan voor diegenen die in de samenleving, in de civiele samenleving, de ideeën, de overtuigingen uitdragen. En dat is het grote probleem waar iedere politicus en iedere generatie mee te maken heeft. En ik denk dat wij, na de tijd dat wij als drukkingsgroep in onze partij, de CVP, optraden, de dag dat wij verantwoordelijkheid opnamen in het parlement of de regering, hebben wij geloof ik gepoogd die ideeën die wij uitdroegen als jongerenbeweging ook tot werkelijkheid te maken in het politieke leven in ons land. En niet alles hebben wij kunnen verwezenlijken. We zijn gestoten op hindernissen en we hebben ook compromissen moeten afsluiten. Maar de fundamentele kwestie is, blijft men openstaan voor de ideeën, de overtuigingen die leven in de samenleving en die de civiele samenleving in verschillende vormen iedere keer opnieuw naar voren brengt.
Inderdaad, en we zullen dus in de loop van het verhaal wel kunnen vaststellen dat er redelijk veel gerealiseerd werd. Om nu het relaas aan te vatten, gaan we gewoon de chronologie van het boek volgen. We gaan drie belangrijke periodes afbakenen. De eerste periode is tot 1979 tot op het ogenblik dat u eerste minister wordt. Dan de periode dat u verantwoordelijkheid als eerste minister draagt. En dan de derde fase is dan de Europese carrière. Uw lijfspreuk, Luctor et Emergo, borstel en kom weer boven. We zullen in het verhaal wel vele malen moeten vaststellen dat dat inderdaad een zeer gepaste lijfspreuk is. Goed, laten we beginnen met deel 1. Uw eerste periode. Laat ons al beginnen met het eerste probleem waarvoor u voor gesteld werd. In 50 wordt u geconfronteerd met een ziekteperiode van 7 weken dat u te bed moest blijven. Op dat ogenblik hoort u op de radio een relaas over de abdicatie van Leopold III, als ik me niet vergis. Dat blijkt toch heel wat indruk op u gemaakt te hebben.
Inderdaad, eigenlijk ben ik politiek in zekere zin ontwaakt in die periode. Ik zat in de 6e Latijnse op het Sint Vincentius College in Eeklo. Ik kreeg zogezegd een griep. Ik ging enkele dagen naar huis. Ik was intern. Maar ik keerde terug, zogezegd genezen. In feite was ik niet genezen. Ik had nadien, is dat gebleken, een angina, nierontsteking en dan ook gewrichtsreuma. Dus ik heb wekenlang te bed gelegen. Meer dan 7 weken eigenlijk. Dus van Pasen tot, als ik me goed herinner, begin juli. Dat was een zeer ernstige ziekte. Men heeft zelfs op een bepaald ogenblik voor mijn leven gevreesd. Ik ben gered geworden door een nieuw medicament toen, penicilline. Antibiotica, die mij dus om de 3 uur werd ingespoten door mijn meter, dag en nacht. En op die manier is de ziekte dus, de nierontsteking en het gewrichtsreuma overwonnen. Ik heb er wel een hartklepgebrek en de aortaklep van overgehouden en ik ben daar later, vele jaren later, aan geopereerd. Maar dus in die periode, we hadden geen radio thuis. Mijn moeder heeft een radio gekocht. En ik heb dus dagenlang, wekenlang naar de radio geluisterd in het begin van het jaar 1950. Ik heb dus de koningskwestie en de ontknoping daarvan meegemaakt, de terugkeer van koning Leopold III en ook zijn troonsafstand. En het feit dat Boudewijn dan de koninklijke prins werd, hij was nog geen 21 jaar. Dus ik heb dit allemaal beleefd en ik heb dus ook gezien, gehoord hoe het politieke leven zich afspeelde. En ik heb ook gezegd in mijn memoires, dankzij het voortdurend luisteren naar de radio, had ik een aanleg gecreëerd bij mezelf om algemeen beschaafd Nederlands te spreken.
Inderdaad, want u hebt dan in het college een ABN-kern opgericht. En u hebt u heel stringent aan het ABN gehouden ook. Dat zal dan ook de reflex voor de Vlaamse cultuur wel hebben aangescherpt, zal ik maar zeggen. Dat achteraf, als u naar Leuven gegaan bent en op Universitas bent terechtgekomen, dat u daar de Vlaamse dag op de Expo 58 hebt mee helpen strijden daarvoor. Wat mij ook opgevallen was, op 22-jarige leeftijd mag u op de IJzerbedevaart al een rede uitspreken. En die tekst staat in dat boek ook quasi integraal vermeld, geloof ik. En als we zien welke thema's u daar aansnijdt, is toch verwonderlijk. Staat u daar zelf achteraf niet een beetje verbaasd naar te kijken, als u die tekst nog eens onder ogen neemt?
Absoluut, maar om dus terug te keren tot de ABN-actie. Ik kwam dus uit een zeer Vlaams gezin, maar geen flamigantisch gezin. En wij waren enkele studenten, zelfs niet in de retorica, maar in de 3e Latijnse of de 4e Latijnse, die begonnen met de ABN-actie. Vele van ons leraars, die allemaal priesters waren, spraken nog onder elkaar een dialect. Niet in de klas, maar wel onder elkaar. Om u te zeggen van hoe ver wij komen. En ik heb in de ABN-actie en ook in de jeugdbeweging, de KSA, Jong Vlaanderen, heette de jeugdbeweging, ben ik Vlaamsgezind geworden. En heb ik de essentie van de Vlaamse beweging leren kennen. In Leuven, op Universitas, heb ik die beweging van het Hoogstudentenverbond voor Katholieke Actie vertegenwoordigd op het hoogste vlak in het Jeugdverbond voor Katholieke Actie. En ik was dus de spreekbuis van al die jongerenorganisaties, katholieke jongerenorganisaties, toen wij onze actie begonnen zijn met de nationalistische jeugdbewegingen voor de vervlaamsing van Expo 58. En het is dus in het jaar 1958 dat ik dan de spreker ben geweest namens de jeugd, namens de jongeren, op de IJzerbedevaart van dat jaar 1958. En bij het herlezen van de tekst is er, naast tal van andere thema's die ik daarin behandeld heb, natuurlijk een heel belangrijk punt. Ik sprak reeds in het jaar 1958 in die rede op de IJzerbedevaart over Europa.
Ja, juist.
En over de Europese integratie. Ja. Ik moet u ook zeggen dat ik heel vlug, en dat is van belang voor mijn federalistische overtuiging, een boek heb gelezen in twee delen. Dat heet Études sur le fédéralisme. En dat boek is gemaakt, of die studie, in opdracht van de Europese Commissie reeds in de jaren 50. In een poging om uit te leggen wat de essentie is van federale staten. En ik was reeds geïnspireerd door dat boek dat ik aan het lezen was. En dus Karl Friedrich...
Op dat moment al, in 58.
In 58. Ja. Karl Friedrich bijvoorbeeld was een van de professoren, een van de twee, die dat boek of die studie hebben geschreven over verschillende federale staten. Verenigde Staten van Amerika, Oostenrijk, Duitsland, zelfs Zuid-Amerikaanse staten, Brazilië en dergelijke meer. Maar het was reeds geïnspireerd door die ideeën. En dus ik heb die dan ook verder vertolkt na mijn studententijd, toen ik actief werd in de Vlaamse Volksbeweging.
Ja, ja, daar werd u dan secretaris van de Vlaamse Volksbeweging. En op 4 februari 1962 komt dan de term unionistisch federalisme tevoorschijn. Daar zullen we later ook nog dieper op ingaan. U was zeer actief betrokken ook bij de marsen, verschillende marsen op Brussel. En dan in 1963 spreekt u ook een zeer sterke strijdrede uit. Dat was dan de regering Lefebvre. Ja, ja, die dacht ik rond de faciliteiten bepaalde maatregelen ging treffen. Ik citeer, komt uw dictaat tot executie, Theo Lefebvre, wordt het revolutie. Daarop is decreet gekomen uit het publiek, geef ons wapens. Nu, hoe komt het eigenlijk dat de Vlaamse beweging, die toch heel militant was, toch nooit echt ontspoord is, nooit echt vergleden is naar geweld? Hoe komt dat eigenlijk? Want alle elementen waren toch in de kiem aanwezig.
Ja. Dus na mijn studententijd, 1960, ben ik zeer actief geworden in de Vlaamse Volksbeweging. En in een overkoepelende organisatie, het Vlaams Actiecomité Brussel en Taalgrens. En het jaar 1963 was een cruciaal jaar. Men had in 1962 de taalgrens vastgelegd. Dat was een historische beslissing van het parlement. Daar is ook de voerkwestie uit voortgekomen.
Tussen haakjes, u schrijft daar ook dat voeren naar Vlaanderen is gegaan, eigenlijk op verzoek van de Socialistische Partij van Luik.
Ja, absoluut zeker. En dat is ook zo. Zij waren ervan overtuigd dat door het feit dat voeren in de provincie Luik lag, dat de stemmen uit voeren mede bepalend waren voor het feit dat ze niet de absolute meerderheid hadden. En ze wilden voeren weg. De ruil trouwens met Komen Moeskroen is een heel slechte ruil geweest achteraf bekeken. Maar dus 62 vastlegging van de talen, 63 nieuwe taalwet in bestuurszaken, met gans de problematiek van enkele randgemeenten rond Brussel. In het aanvankelijk project werden die gemeenten 6 bij Brussel gevoegd. We hebben ons daartegen verzet. En dus de betoging waarover we het hebben, is de fameuze betoging in Wezenbeek op hem. En vandaar mijn radicale uitspraak. Komt uw plan tot executie, dan is het revolutie. Maar dan, en dat heeft me vele jaren achtervolgd, nam een groep deel aan die betoging, die een vreedzame betoging was, maar die groep heette het VMO, Vlaamse Militantenorde. En zij namen plaats op de rij, achter de rij van de sprekers en van het spreekgestoelte, en ze ontplooiden een slogan, die was: geef ons wapens. En dus ik ben altijd op een of andere manier geassocieerd geworden met geef ons wapens. Ik heb dat nooit uitgesproken. Ik heb wel de zin uitgesproken die u zo pas hebt geciteerd. Komt uw plan tot executie, dan is het revolutie. Dat heb ik wel uitgesproken. Nadien, na die betoging, enkele dagen nadien is de regering Lefebvre-Spaak gevallen. En dan heeft men opnieuw onderhandeld. En dan is dus het fameuze systeem van de faciliteiten in de 6 Brusselse randgemeenten tot stand gekomen. En dus er is tot vandaag natuurlijk nog altijd discussie over die oplossing, tussen aanhalingstekens, van de faciliteiten in de 6 randgemeenten. Maar uw vraag is, waarom geen geweld? Het is een opmerkelijk feit dat wij zoveel jaren Vlaamse emancipatie hebben gekend, staatshervormingen hebben doorgevoerd, en dat er in ons land nooit geweld is gebruikt. We hebben er altijd fel over gediscussieerd, gedebatteerd, maar we zijn altijd eigenlijk vreedzaam gebleven en ik ben daar uitermate tevreden over. Er zijn geen radicale ingrepen met geweld geweest. En dus dat strekt ons tot eer. Aan wat is het te danken? Ik kan het niet zeggen, omdat wij, geloof ik, een gematigd volk zijn. We hebben veel interne discussies en problemen, maar we trachten ze toch door een vergelijk, door compromissen tot een oplossing te brengen.
Want het is eigenlijk toch verwonderlijk. Hè? Alle ingrediënten voor agressiviteit zijn, of waren toch aanwezig, hè, destijds en zo. Hè? Dat is toch verwonderlijk. Goed, dan wat later wordt u actief bij de CVP Jongeren. In 1967 wordt u voorzitter van de CVP Jongeren. En u hebt er daar straks al op gewezen. Dat was een zeer dynamische ploeg. Achteraf het Wonderbureau genoemd. Door Hugo de Ridder, als ik me niet vergis.
Ja, absoluut, ja.
Met Jean-Luc Dehane, Huygenbaard, Mietz Met, enzovoort, enzovoort. Een zeer actieve ploeg. Jullie produceerden 3 zeer merkwaardige documenten. Het autonomiemanifest, de progressieve frontvorming en dan de creatieve herziening van het schoolpact met de suggestie van de gemeenschapsschool. Van die 3 manifesten, meneer Martens, waar denkt u dat het meeste nagezinderd heeft of het meeste effect heeft gesorteerd?
Het meeste effect heeft het autonomiemanifest gehad. In feite de gedachten die in het autonomiemanifest verwoord zijn, had ik reeds uitgesproken op het congres van de Vlaamse Volksbeweging op 4 februari 1962. Ja. En de term unionistisch federalisme is toen gebruikt niet door mij, maar door de voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, die Maurice Kopieters was. Want 's namiddags werd een grote een vergadering gehouden in de handelsbeurs in Antwerpen. En daar heeft Maurice Kopieters voor het eerst de term unionistisch federalisme gebruikt. Maar de ideeën, goedgekeurd door het congres van de Vlaamse Volksbeweging op 4 februari 1962 liggen aan de basis van het autonomiemanifest van de CVP-jongeren in 1968 en zijn 4 jaar later ook vertolkt in een standpunt van de partij in oktober 1972. Maar toen was ik enkele maanden reeds voorzitter van de CVP. En is de basis van opeenvolgende etappes geweest in de staatshervormingen. En dus dat heeft de meeste invloed gehad. Het meest creatieve manifest was dat over de pluralistische gemeenschapsschool. Heeft op groot verzet gestoten. Wat is de situatie vandaag? Ik denk dat de gemeenschapsschool in de realiteit bestaat. In vele katholieke scholen is er een grote verandering tot stand gekomen in de opvattingen. En ook de staatsscholen, de rijksscholen, heten nu officieel gemeenschapsscholen. Ja. Ze zijn natuurlijk een minderheid in vergelijking met de vrije katholieke scholen. Maar de geest van openheid heeft zich in beide tot stand gebracht. Het manifest over de progressieve frontvorming heeft geen gevolgen gehad. We zijn daar jammer genoeg gestoten, ondanks de oproep van de vroegere voorzitter van de socialisten, Leo Kolaar, op 1 mei, geloof ik, 1969. Zijn we gestoten toch op het conservatisme in de toenmalige unitaire socialistische partij. En Kolaar stond in feite alleen. We hebben positief gereageerd, maar wegens het feit dat men aan socialistische kant eigenlijk ons alleen maar wil overhalen om lid te worden van de socialisten, heeft natuurlijk die poging doen mislukken.
Ja. Goed. In 1972 wordt u dan voorzitter van de CVP. En in uw aanvaardingsspeech maakt hij al melding van het rapport van de Club van Rome, Sterven aan de Groei of Overleven in Evenwicht. En een jaar later schrijft u in, ik weet niet precies meer in welke tijdschrift, een zeer radicaal groen programma neer. Dat is dus in 1973. Op dat ogenblik is de CVP dus met een zeer groen programma voor de binnen gekomen. Hoe komt dat toch dat het 5 jaar later een andere partij met dat programma aan de haal gaat?
We hebben de groene trein gemist. Dus enkele maanden na mijn verkiezing in maart 1972 tot voorzitter van de CVP. Enkele maanden later hebben we de eerste open partijdag gehouden over het leefmilieu in Gent. Die open partijdagen trokken niet veel volk, maar daar wel. Er waren honderden mensen aanwezig in lokalen van de Universiteit van Gent. Dat was een heel duidelijk teken. En toen hebben we begin gemaakt met een zeer zelfbewust en goed programma ter beveiliging van het leefmilieu. Dat is niet doorgetrokken. Er zijn 2 grote redenen geweest. We zijn geconfronteerd geworden na de olieschokken in die periode. Ja. Met een totale wijziging van het economisch beleid, met grote aandacht voor ingrepen en herstelmaatregelen. En ten tweede ook, hoewel wij concrete voorstellen reeds hadden gedaan, voor wijziging van de stedenbouw, voor ruimtelijke ordening en dergelijke meer, zijn wij ook verstrikt geraakt als partij in een aantal kwesties. De ruimteplannen bijvoorbeeld, is een schandaal.
Ja, schandaalsferen zo, ja.
En zo verder. Dat is dus niet doorgetrokken. En dus de groene partij is ontstaan. En dat vind ik een van de grote verliezen die wij geleden hebben als christendemocratische partij en beweging. Als we dat kunnen integreren, dan zou dat een nieuwe impuls en een nieuwe dynamiek hebben gegeven aan onze partij. Dat is dus niet het geval geweest. Het is een complex iets. En het is ook in zekere zin, het is ook dramatisch. Vandaag zijn we, is het 35 jaar geleden. Inderdaad. 35 jaar. En dus nu staat dat midden in de belangstelling. Is het een vitale kwestie voor de wereld geworden. En men heeft zoveel jaren verloren.
Dat is toch spijtig, hè?
Dit is een, eigenlijk misschien het meest dramatische dat we hebben beleefd in de voorbije 35 jaar. En nu moet men dus heel dringend maatregelen nemen. Het heeft zo lang geduurd eer er een bewustzijn is ontstaan. En dus, ik vind het echt jammerlijk dat we aan dat thema niet hebben kunnen werken met volle ja,
want het was inhoud. Dus, want het was dus wel al heel concreet aanwezig, hè, in de
absoluut.
Jaren 70.
Ja. Ja.
Goed, we gaan dan verder in de tijd. De regering Le Bourton, een grandioze mislukking. Dan de eerste regering Tindemans. En dan komt het de periode, Egmond-periode, Egmond-Stuyvesant-periode. Maar daar ga ik niet te veel over uitweiden. Ik wil het alleen maar hebben. 4 augustus 1978, de dramatische ontwikkelingen op de Lambermont 16 tussen Tindemans en Colts. Maar ook voor uzelf, meneer Martens, toch een dramatische dag, het ongeval van uw zoon. En wat mij in die passage, of in die periode, in die passage eigenlijk toch een beetje getroffen is, is dat het vooral ook Colts bij u erop aangedrongen heeft, in godsnaam, wat zit je hier nog te doen, van de Boeilands Bellis naar Melsbroek voor een vliegtuig, dat meneer Martens naar Spanje kan, naar zijn familie kan. Wat mij in heel het boek eigenlijk opvalt, is de milde toon waarover u over al uw collega's en de passeerder zeer, zeer vele de revue spreekt. Dat maakt het lezen ook zeer aangenaam, vind ik. Daar zit zeer weinig rancune of geen rancune in. Dat strekt u toch wel tot eer. Maar wat ik mij bij het lezen van dat boek dan ook afvraag, zo'n turf, zo goed gedocumenteerd ook. Hoe komt dat? Het leest ook zo vlot. Hoe komt dat tot stand? Dat, misschien een kleine indiscrete vraag. Daar werkt u toch met enkele mensen aan?
Absoluut zeker. Het is een grote illusie te denken dat men op basis van zijn geheugen memoires kan schrijven. Dat is absoluut uitgesloten. Ik heb met 3 mensen gewerkt. Met een journalist, Hugo de Ridder, die mij gans mijn politiek leven heeft gevolgd en vaak ook kritisch heeft gevolgd. En die dus over alle gebeurtenissen dossiers heeft aangelegd. En ik had dan 2 jonge medewerkers. Iemand die een doctoraatsthesis heeft geschreven over het ontstaan en de ontwikkeling van de Europese Volkspartij. Steven van Hekke, die nu prof is aan de Universiteit in Antwerpen. En een andere licentiaat in politiek en sociale, Pieter Ronsijn, die een boek heeft geschreven, of liever een thesis heeft gemaakt, over de doorbraak van de federale gedachte in de CVP. En dus aan de hand van de dossiers van Hugo de Ridder, en op basis van interviews met mijn 2 jonge medewerkers, Steven van Hekke en Pieter Ronsijn, door het feit dat we telkens we vragen hadden, we documenten zijn gaan opzoeken en hebben geverifieerd, hebben wij, geloof ik, een zeer getrouw relaas gegeven van al die gebeurtenissen. Ik geef ook mijn appreciatie. Maar dus onze ambitie was om zo exact mogelijk dat te schrijven. Er zijn 40 bladzijden verwijzingen naar documenten. Dus dat betekent dat wij dat niet uit onze mouw hebben geschud. En dat ik niet alleen maar op basis van mijn geheugen heb gewerkt, dat zou dus totaal onmogelijk zijn. Bovendien heb ik gepoogd zo objectief mogelijk te zijn. Maar zoals ik daar straks zei, ik geef ook mijn appreciatie natuurlijk. Maar ik denk dat het van groot belang is dat men probeert ook zo correct mogelijk, zo juist mogelijk, zo exact mogelijk al die gebeurtenissen te beschrijven. En ik heb het ook gedaan wat de mentaliteit betreft en wat de benadering betreft van de personen. Ik heb eens gezegd in caritas, dat wil zeggen in verdraagzaamheid, in appreciatie voor wat al mijn medestanders en ook tegenstanders hebben betekend in mijn politiek leven. Ik heb dat niet geschreven uit rancune of om mezelf een bijzondere plaats toe te kennen. Ik heb ook mijn fouten erkend in deze memoires. En ik heb dus... dat is dus de reden waarom. Ja.
Nu, ik heb ook de naam André Kools vernoemd, omdat hij zeker in die periode in Vlaanderen als de baarlijke duivel ongeveer werd afgeschilderd. Ja. Wel, in uw boek komt hij er eigenlijk zeer, zeer... als een menselijke figuur naar voren.
Dat is ook zo. En hij was ook een zeer betrouwbaar iemand. Hij had natuurlijk zijn opvattingen, hij had zijn stijl. Maar het was iemand met wie men kon onderhandelen, tot besluiten komen en op wie men kon rekenen. En die ook een sterke menselijke kant had.
Goed, dan gaan we nu over naar het tweede gedeelte, de periode 92, dat u bijna onafgebroken op een periode van enkele maanden na eerste minister bent geweest. Dat hoofdstuk zou ik eigenlijk niet chronologisch willen aanpakken, maar enkele thema's eruit willen nemen. Ik zou het uiteraard willen hebben over de staatshervormingen, over de sociaal-economische problemen, over de terreurgolven in de jaren 80 die over ons land zijn gekomen, over de rakettenkwestie, over Afrika en Congo en Zaïre toen. Eerst onze Belgische kolonie Congo, dan terug Congo, dan Zaïre, nu terug Congo. Goed, over Europa. En natuurlijk zou ik het ook even over de abortuskwestie willen hebben. Waarover gaan we het niet hebben, of maar zijdelings. Ik zou het niet willen hebben over Hapar en zijn escapades en de Voerdense carousel, of misschien straks ook een klein vraagje. Niet over de European... System Hospitalier en de schandalen daar rond, gaan we het niet hebben. Over die hartoperatie, alhoewel, die hartoperatie is in 83 gebeurd. In 82 zijn er toch zeer harde maatregelen, de devaluatie, plus prijzen stoppen. En toch is daar een golf van sympathie over het land toen gekomen. Heeft u dat niet een beetje verrast?
Absoluut. Hè. Men kent ook de soms nogal cynische uitspraken. Iemand of een paar hebben geschreven na mijn hartoperatie dat nu het bewijs geleverd was dat ik een hart had.
Wat dus,
ik ging dus door als iemand die nogal rationeel te werk ging. Maar dat heeft mij en mijn familie natuurlijk enorm... veel plezier gedaan. Hè. We hebben honderden, duizenden blijken gekregen van sympathie. Het is natuurlijk ook uitzonderlijk dat een eerste minister in functie een dergelijk zware operatie ondergaat. Ja. Hè. En natuurlijk ben ik ook heel blij dat dat perfect
is
verlopen.
Ik kan me nog goed herinneren ook dat een golf van sympathie over het land. We gaan het ook niet hebben over het Heysel-drama. We gaan het niet hebben over... Arthur Gilson en de vergaderingen die daar plaatsgrepen. We gaan het ook maar zijdelings een keer hebben over Poupon. We gaan het niet hebben over Bistel, de kraak. Dat eigenlijk geen kraak was, maar een misbruik van vertrouwen. Ja. We gaan het niet hebben over Walid Galet. We gaan het niet hebben over de val van de muur. Niet over de Golfoorlog. Niet over de Augusta-kwestie. Niet over de... Hoeveel wolfijzers en schietgeweren hebt u op uw weg niet ondervonden, meneer Martens. Maar Luctor et Imergo. En meneer Martens kwam altijd weer boven. Dat is toch
u weet wat, dat is het devies van Zeeland. Hè?
Ah ja.
Luctor et Imergo.
Ah, ja.
Ik ben geboren op 10 kilometer van Zeeland.
Ah, ja.
En ik heb gans mijn jeugd met de fiets Zeeland bezocht. Zeeuws-Vlaanderen meer bepaald. En het is het devies van de provincie Zeeland in Nederland.
Ah, ja.
Luctor et Imergo.
Ah ja, dat is niet.
Ja.
Maar zeker van toepassing voor op u alleszins. Bon, we gaan beginnen over de sociaal-economische problemen. Die waren torenhoog begin jaren 80. U werkt een noodplan uit, wordt niet aanvaard, u komt een val. En de koning roept een aantal, hij begint met zijn consultaties, veronderstel ik. En,
ja.
Een ondertiteltje, het is oorlog. Dat is een zin die de koning dan ook uitspreekt. En hij spreekt dan een gezelschap toe van alle verantwoordelijken van dit land. Bankiers, mensen uit de economische wereld aanwezig. Hij zegt dan trouwens ook vertegenwoordigers van de macht in feiten en vertegenwoordigers van de macht in rechten. Nu, als ik dat las, begonnen ook bij mij mijn wenkbrauwen een beetje te fronsen. Dat zijn toch woorden, le pays réel, le pays... hoe is het weer? Pays réel, pays légal.
Ja. Legal, ja,
ja. Ja, dat zijn toch termen die herinneringen oproepen aan de koningskwestie, aan de grel met de rexisten. Heeft de koning zelf die reden uitgeschreven?
Nou,
draagt op dat moment een minister de verantwoordelijkheid niet?
Ik ben daarvoor verantwoordelijk, want ik heb de reden gezien, gelezen. Ik heb voor hij ze heeft uitgesproken. Ik was ontslagnemend eerste minister. Maar ik bleef verantwoordelijk natuurlijk voor wat de koning deed. En ik heb dus de reden gelezen en ik heb mijn akkoord gegeven. Ik ben dus daarvoor verantwoordelijk. Men kan het ook, u verwijst naar wat voor de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En dus wie de termen heeft gebruikt. En toen sprak men over... Het wettelijke land en het feitelijke overheid, of de feitelijke macht liever. Men kan het ook in een andere zin interpreteren, maar het was dus achteraf bekeken gewaagd. Ook het feit van het initiatief, om dus de mensen bij elkaar te brengen, niet alleen diegenen die verkozen waren of benoemd waren in de regering, maar ook diegenen die zeer grote... macht uitoefenden. En in die zin was het een teken aan de wand. Want in de voorspoedige jaren, de jaren 60, begin van de jaren 70, werd het economisch beleid en het begrotingsbeleid van ons land in feite door hen bepaald, door de vertegenwoordigers van de industrie, werkgevers, door de vakbonden, organisaties van landbouwers en middenstanders. En ik heb trouwens ook de eerste 2 jaar dat ik eerste minister was, werd ik daarmee geconfronteerd. Maar er was iets belangrijks gebeurd. Na de olieschokken was het leven duurder geworden. Waren er problemen ontstaan met de begroting, met het stijgen van de prijzen. En men was niet bekwaam geweest samen met wat men noemde de sociale partners, tot hervormingen te komen. En na die fameuze bijeenkomst op het paleis, waar de koning heeft gezegd, het is het oorlog,
ja,
economische oorlog, is dan een regering voor 8 maanden gekomen met Mark Eyskens. Die is dan gevallen reeds in september over Cockerill Sabre, het fameuze staalbedrijf in Wallonië. Verkiezingen. En dan is mijn regering gekomen. En dan hebben we beslist dat wij met bijzondere machten zouden besturen. Om te proberen, want we wisten dat we de Belgische frank zouden moeten devalueren en dat we belangrijke ingrepen tegelijkertijd zouden moeten doorvoeren. En dan hebben we gezegd, voor ons zijn het niet meer sociale partners die eigenlijk mede alles bepalen. Het zijn enkel gesprekspartners. En dan hebben wij voor het eerst in vele jaren de conclusies getrokken uit de consequenties van de olieschokken en hebben de nodige hervormingen doorgevoerd vanaf het begin van 1982.
Ja, de Belgische frank is dan gedevalueerd,
ja.
En samen met een loonstop en een prijzenstop voor een bepaalde periode.
En het opheffen van de automatische indexering boven de 30.000 frank per maand.
Nu, u hebt dat gedaan door gebruik te maken van bijzondere machten.
Ja.
Mag ik eens vragen, wilt u eens het verschil uitleggen tussen volmachten en bijzondere machten?
Bijzondere machten is een mandaat dat gegeven wordt door het parlement en de regering om met bijzondere machten besluiten de wetgeving te wijzigen in bepaalde domeinen, economisch, budgetair, zelfs fiscaal. Maar de regering blijft verantwoordelijk ten aanzien van het parlement. Ik ben nooit zo dikwijls en zo intens ondervraagd geworden in het parlement als in die periode. En op ieder ogenblik kon het parlement de regering in de minderheid stellen. Volmachten is een totaal ander systeem. Dat wil zeggen dat de regering niet meer verschijnt voor het parlement. En niet meer verantwoordelijk is voor het parlement. Alle machten tot zich trekt. Wij bleven onderworpen aan de goedkeuring van het parlement. Aan vertrouwen of wantrouwen.
Ze konden niet
maar we konden wel de wetgeving wijzigen in bepaalde domeinen. Met koninklijke besluiten, die we bijzondere machtenbesluiten noemden. En altijd zo werd genoemd, want het systeem werd ook in 1930 bijvoorbeeld toegepast. Maar dat zijn bijzondere machten, dat zijn geen volmachten. En we bleven onderworpen aan de controle van het parlement.
Ja. Goed, de Coquille de Sambre story, hoor ik toch een beetje. Wat mij daar opviel, een klein hoofdstukje. De doden zullen het Waalse staal betalen.
Ja.
Dat vond ik wel een zeer eigenaardige zin. Kan u dat nog eens uitleggen?
Ja. We hebben dus in twee sectoren het staal, vooral gesitueerd of bijna uitsluitend in Wallonië, en de kolenmijnen. Voor de beide dossiers, onder mijn regeringen, hebben we 100 miljard Belgische frank ter beschikking gesteld. Maar daarmee was de zaak nog van de kolenmijnen, nog van Coquille de Sambre afgedaan. Er waren nog andere financieringsproblemen voor de toekomst. En in de sanering van Coquille de Sambre hebben we dan beslist dat dit, en er is een heftige discussie geweest in de toenmalige regering, dat de gewesten dit met eigen middelen, eigen financiële middelen zouden moeten financieren. En bekostigen. En dan hebben we dus een deel van de belastingsopbrengst, namelijk de successierechten, de erfenisrechten, overgedragen aan de gewesten. En dus met de opbrengst van de successierechten hebben zij verder de hervorming en de sanering van Coquille de Sambre kunnen financieren.
En
dat is de reden waarom men het gezegd heeft dat de doden deze sanering zouden bekostigen.
Nu, heel die jaren 80 was toch ook wat gekenmerkt door een saneringsgolf eigenlijk ook. En in dat verband denk ik, meen ik toch te mogen concluderen dat de club Poupehan, de vriendenkring Poupehan, toch heel constructief daaraan meegewerkt.
Ja. Dat was ook nodig, want wij stoten natuurlijk, toen we de frank hadden gedevalueerd, zoals ik zei, moesten we ook belangrijke maatregelen nemen, drastische ingrepen, indexering, loonstop, prijzenstop enzovoort. En dus meer bepaald de Socialistische Vakbond onder leiding van Georges de Bunne, trachtte dus door stakingen en andere acties de regering op de knieën te krijgen. En in die periode heeft dan het ACV, de Christelijke Vakbond, onder leiding van Jef Oudhuis, een cruciale rol gespeeld. In feite heeft de Christelijke Vakbond het beleid van de regering gedoogd. Ik zal niet zeggen goedgekeurd, maar zodanig opgesteld dat wij ons werk konden doen. En bovendien, en dat was een initiatief van mijn kabinetchef Fons Verplaatsen, die Jef Oudhuis heel goed kende, ik kende hem ook goed, hebben wij dus een reeks van die maatregelen besproken en vooraf besproken. We hebben dat gedaan in het buitenhuis van Fons Verplaatsen in Poepenhaan. En daar waren bij Jef Oudhuis, voorzitter van het ACV, Hubert de Tremery, dat was de grote man van
de BAC.
De BAC. Ikzelf en Fons Verplaatsen. Dus met ons vier hebben wij veel van die maatregelen eigenlijk geconcipieerd, besproken en ze zijn dan in een latere fase natuurlijk door de regering uitgewerkt.
Het valt echt op dat de woorden die u aan Jef Oudhuis wijdt, heel vriendelijk, bemoedigend zijn eigenlijk.
Ook emotioneel zijn. Ja. Want dat is een echte vriend geworden. Is een echte vriend geworden. Ja. En dus hij zegt het ook, als er geen vriendschap is, kan men geen grote dingen doen. En die vriendschap bestond. Die groep van vier heeft een heel wezenlijke rol gespeeld.
Goed, gaan we naar het volgende thema. Terreurgolven. De CCC, de Bende van Nijvel. Zeer dramatisch, zeer ingrijpend ook voor de bevolking. Op een bepaald ogenblik schrijft u dat eigenlijk de regering te laattijdig en te mondjesmaat door de veiligheidsdienst werd geïnformeerd.
Ja.
Dan vraag ik me af, maar hoe kan dat in godsnaam? De regering is toch het hoogste gezag? De veiligheidsdienst mag toch geen staat in de staat zijn?
Ja, maar we leven ook in een systeem van scheiding van de machten. Dat betekent dat de wetgevende macht, de uitvoerende macht, regering is uitvoerende macht, en de rechterlijke macht, alle drie autonoom zijn. Nadien is trouwens gebleken, veel later, jaren later, rond de zaak Dutroux, het is pas nadien dat hervormingen van justitie en politie konden doorgevoerd worden. Maar in de periode die ik beschreven heb in mijn memoires, dus eerste helft van de 80er jaren, opereerde justitie nog altijd op de oude manier. En er is een korps in ons land, de staatsveiligheid, die meer bepaald is opgetreden om de personen van de Cellule Communiste Combattante, CCC, te vinden, dat die werken onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie, later ook nu van Binnenlandse Zaken. Ik kreeg bijvoorbeeld geen rechtstreekse verslagen. De minister van Justitie, toen Jean Gaul, monopoliseerde dit.
En, de autonomie van de rechterlijke...
En bovendien de autonomie van de rechterlijke macht. Maar we hebben nadien gezien, enkele jaren nadien, tot wat dat heeft geleid. Tot het grote drama in de Dutroux-zaak. Maar dat was al aanwezig op het ogenblik. Zowel het drama van de Heysel, als de Cellule Communiste Combattante, CCC. In mijn laatste regering hebben we reeds geprobeerd om de politie te hervormen. Dat is maar gedeeltelijk gelukt. Er zijn toen de eerste maatregelen genomen. Maar op dat ogenblik, dus laten we zeggen van 82 tot 87, kampten we volop met dat probleem. En dus, als men het terugblikt, is de reden die evident is geworden voor iedereen in de Dutroux-zaak, maar de werkelijkheid van het slecht functioneren was toen al volop aanwezig. Maar nog niet voldoende aan het licht gekomen.